De vorige keer heb ik een poëtische benadering van het lot gegeven. En dat vind ik heel vervullend. Dat is heel verrijkend. Je gevoelswereld komt er ook door open. Je kan er ook van in de war raken. Maar dat hoort nou eenmaal bij die gevoelswerelden die openkomen. En daarnaast bleef ik toch een heleboel jaren het idee houden van, kan ik nou toch nog iets meer over dat lot zeggen? En dan praat ik niet over of ik gepredestineerd zijn of niet. Dat vind ik helemaal het probleem niet. Maar kan ik iets zeggen over een blauwdruk die we kunnen herkennen van een lot? Van ons eigen lot. En die kunnen we alleen maar achteraf herkennen als we een hele tijd doorgeleefd hebben. Want dan blijkt dat we steeds dezelfde dingen tegenkomen. Het werd mij duidelijk in mijn eigen werk, van aan mezelf, maar ook het werk met mensen, dat iedereen levensthema's heeft. En die levensthema's die blijven terugkomen. En het lijkt alsof je daarin spiraal na spiraal een verdieping ingaat. Maar het lijkt erop dat toch veel thema's hetzelfde blijven. Zou dat iets met je lot te maken hebben? Vroeg ik me af. Nou, dat vind ik een redelijke gedachte. Maar waar ontstaat dat allemaal? Waar is het ontstaan? En daarin kwam ik, dat heeft een tijd geduurd. Ik dacht, dat moet gebeurd zijn voordat er bewustzijn was. Net zo goed als we gepraat hebben over functie, persoon en archetype. En mythe, daar zijn we lang mee bezig geweest. Daarin ligt onder het persoonlijke een mythische laag. En die mythische laag die is er. En daaruit wordt de persoonlijkheid geboren. Daaruit wordt het ik geboren wat iets vindt. Daaruit wordt een functie geboren die naar de wereld toe een functie heeft. En herkenbaar is naar de wereld. Slager of psychotherapeut of glazenwasser of wat dan ook. En toen dacht ik, voordat ik me bewust was, dat was toen ik een jaar of 1, 2 was. Was mijn derde, daarin heb ik al herinneringen, mijn 4 heb ik herinneringen van. Maar laten we maar zeggen van 1 tot 4 jaar. Ja, nou, de ontwikkelingspsychologie van Erikson en anderen ook, die zeggen toch ook heel duidelijk, luister eens, die eerste 4 jaar zijn redelijk bepalend. Dat wordt algemeen aangenomen. Maar toen ontdekte ik iemand en die heet Grof, G-R-O-F. En dat was een psychiater, een Tsjech, vanuit de jaren 60 al. En die heeft ook met LSD geëxperimenteerd en met oorlogstrauma's, concentratiekampsyndromen. En een kind van de jaren 60. En die ging veel verder. En die zei, vanaf het moment van je conceptie tot je 4e jaar heb je ongeveer 95% van al je ervaringen gehad. En de rest van je leven ben je bezig om daar bewustzijn bij te brengen. Ik zal het nog iets gedetailleerder zeggen. Hij zei, in de baarmoeder, prenataal, heb je ongeveer 75% van al je ervaringen gehad voor dit leven. Vanaf je eerste tot je 4e jaar komt daar nog 20% bij. Dat is 95%. En de rest ben je bezig om bewustzijn bij die ervaringen te brengen. En dat trof mij eigenlijk. En dat trof me omdat ik dacht, ik wil daar verder in. Want dit gaat over een wordingsproces van mij, van mensen. Vanaf het begin is er iets geworden in de baarmoeder. En is er iets geboren en toen is het afgesplitst. En toen heeft het zijn eerste conditioneringen gekregen. Zou dat nou niet een blauwdruk van dat lot kunnen zijn? Zou wellicht de levensthema's die steeds in die spiraalvormen terugkomen en zich verdiepen, zouden die daaruit voortgekomen kunnen zijn? En deze vragen, die heb ik nog steeds. En dat is niet omdat ik weet dat het een oplossing is. Ik weet wel dat het mij en anderen waarmee ik hierover gewerkt heb geholpen heeft om over dit proces te praten. En dat dat een verdieping aanbrengt in levensthema's. Kom maar, laten we dat een ingang tot het lot noemen. Als ik die ingang tot het lot neem, dan begint het, dat wordingsproces, eigenlijk nog voor de conceptie. Waarin ik me afvraag welk mannelijke en welk vrouwelijke, welke man en welke vrouw kwamen er eigenlijk bij elkaar. Want ik weet uit het Taoïsme dat waar yin en yang bij elkaar komen en dat komt goed bij elkaar, dat daar iets ontstaat wat een gat is in dat yin en yang, waarmee die verbinding naar boven toe komt. Of dat het leven uit die verbinding naar boven indaalt. Dat wordt ook beschreven in de innerlijke alchemie. Daarin wordt gezegd, het is op zich niet het zaad wat binnendringt in de eicel die het leven verwekt. Het is het leven wat zowel de eicel als het sperma maakt. En als die bij elkaar komen, dan komt dat leven daar doorheen. Dus dat is iets heel anders dan dat of de man of de vrouw dat leven maken. Het is sterker nog dat een heleboel vrouwen, die zijn 5-6 weken zwanger zonder dat ze het weten. En sommigen weten het wel. Maar dan is dat kind al heel erg, dat is al heel erg gegroeid. En het moet alleen nog maar meer groeien in de maanden daarna. Maar ik geloof dat het na 7 weken al een hartje heeft. Het is verbijsterend hoe vlug dat gaat. Wie komen er bij elkaar? En dat leven er doorheen komt, of dat nou persoonlijke liefde was of niet, dat is duidelijk, want anders was je er niet geweest. Maar het is goed om toch eens na te denken, wie kwamen er bij elkaar? Dat heeft mij erg geholpen, over mijn vader en moeder nadenken. Dat gaat nu te ver om daarop in te gaan als Kees. Maar ik kan niet zeggen dat het geholpen heeft. In mijn geval kan ik er wel over zeggen, het was een oorlogshuwelijk. Het was een huwelijk wat geboren werd uit angst. En mijn vader wilde geen kinderen omdat het oorlog werd en mijn moeder wilde wel kinderen. En die heeft dat verzwegen. Dus dat was geheim. Dus ik ben als geheim geboren. Hey, dat wat ik in mijn leven gedaan heb en waar ik op zoek naar geweest ben, heb ik vaak als een geheim gezien. Of om het in oude mythische termen te zeggen, als een schat die ergens verborgen lag. Ik ben mijn hele leven op zoek naar een schat geweest. Naar een geheim. En dat heb ik gevonden in geestelijke stromingen. Ik ben in het geheim verwekt. Oh ja. Nou, iedereen moet het zelf vragen. Was het uit liefde, was het niet uit liefde? En dan maak je als het ware een omstandigheid van waarin het begin van het wordingsproces zat. En dan komt Grof. En Grof beschrijft 4 fases in het prenatale gebeuren, waarin vandaag de dag wordt daar steeds meer over nagedacht. Grof heeft een hele beweging op gang gezet met ademhaling en herbeleving van geboortes. En daar is veel over op internet te vinden op het ogenblik. Het is echt vernieuwend weer. Dus een Hongaarse psychiater met een heel verdrietig uiterlijk, Gábor heet hij. En dat is de moeite waard om die man op te zoeken. En die praat hierover. Grof onderscheidt 4 fases. Die zegt, de eerste fase is een fase van eenheid. Daarin ben je één met de moeder. De voeding gaat via de moeder, je bent één met de moeder. De tweede fase, dat is een langdurige fase. De tweede fase is de fase dat de geboorte begint, maar er nog geen ontsluiting is. Dat betekent dat er weeën komen, maar de ontsluiting is nog niet maximaal. Wat doet dat met dat kind? De derde fase is dat de ontsluiting er is, maar dat je er nog niet uit bent. Dat noemt Grof de fase van de dood en de wedergeboorte. De dood en de geboorte. Dat betekent dat er in een of andere manier met het verlaten van het moederlichaam een doodservaring is opgeschreven die overgaat in een geboorte. Je zou dat de spirituele wedergeboorte kunnen noemen. En dan is de vierde fase, dat noemt hij ook nog dood en geboorte, maar dat is kijkend vanuit de nieuwgeborene naar de dood. Eerst kijk je vanuit de dood en dan kom je er niet uit, dat is het gevecht. Je gaat dood en je wordt toch geboren. als je geboren bent, van 1 tot 4 jaar, kijk je als het ware terug naar je dood. Je kwam uit de eenheid, ja, en dat ben je vergeten. Dat is een kenmerk van de aankomst in deze wereld. En daar krijg je ervaringen in. En dat zijn 95% van al je ervaringen tot je 4 jaar. En als ik daar iets meer op die fases inga, dan heeft Grof en later zijn leerlingen en de mensen die dat verder bestudeerd hebben, die hebben gezegd, uit deze wordingsproces van de conceptie noemt hij niet, dat noem ik, de 4 fases van Grof, daar ga ik nu dieper in. En dan krijg je de van 1 tot 4 jaar, daar ga ik nu ook niet veel in. De eerste fase waarin je samen bent met de moeder. Daarin is het zo dat wij dat eigenlijk zien als een paradijselijke staat. Dat vaak zo gezien wordt. De eenheid met de moeder. Dat kan ook. Als die eenheid duidelijk was en die was helder en die was fijn en je werd welkom geheten en de moeder was blij met je en er was een harmonische situatie, dan is het ook een paradijselijke staat. Dan komen er visies van het paradijs, dan komen er mythische, dan kan het zijn dat je later in je leven bezig bent met het paradijs, met hoe kom ik daar. Dan kan je bezig zijn met dat de wereld benign is, dat de wereld de archetypische moeder natuur, dat je in de moeder natuur opgaat, dat het veilig is, dat het mooi is, dat het ongeconditioneerde liefde bestaat, dat er voeding is. Dat kan je allemaal ervaren. Maar als het nou in die tijd gevaarlijk was en je moeder bang geweest is, hetzij dat ontdekt werd dat ze zwanger was, hetzij dat het oorlog was, hetzij dat ze op de vlucht was, hetzij dat ze bang voor de man was, als er veel angst geweest is, hoe ziet het er dan uit? Want Grof zegt, die angst in die lange tijd dat dat kind ontwikkeld wordt in die baarmoeder, gaat die angst een rol spelen. Dat komt bij dat kind binnen. En dat komt binnen in een gevoel van dreigende donkerte. Een gevoel van, het is niet te zien, maar het is niet goed. En die dreiging, die zwartheid, die blijft hangen. Het is een gevoel van dat je bang bent voor demonische entiteiten. Dat je bang bent voor het kwaad. Dat je bang bent voor gestaltes. Dat je bang bent dat iets binnendringt. En dat je bang bent voor een apocalypse. Dat je bang bent voor het einde. En op het moment dat je met deze dingen die ik nu zeg, dat je hele leven daarmee bezig bent, dat je voelt dat dat herhaling na herhaling met je gebeurt, dan heb ik de ervaring dat het toch verstandig is om eens te kijken naar de zwangerschap van je moeder in de eerste fase. De tweede fase is de fase waarin als het ware de geboorte start. De geboorte start, maar er is nog geen ontsluiting. Dat betekent dat je ergens uitgestuurd wordt, maar dat dat doodloopt. En dat betekent dat je ergens ingeduwd wordt, maar dat je niet geen uitgang is. En als dat gebeurt, dan kan het zijn dat je emotionele en fysieke pijn als onoplosbaar ziet. Als onoplosbaar. Als zijnde, dit is de absurditeit waarin ik terechtgekomen ben. Deze totale absurditeit is nou eenmaal wat er gebeurt. En er is geen weg eruit. Belangrijkste is, wat ik nu meemaak, is geen uitweg uit. Als die tekst in je leven een belangrijke rol speelt, dan moet je eens kijken naar, moet je aan je moeder vragen, of als het nog kan, hey, op welke manier heeft die geboorte plaatsgevonden? Het is alsof je je krijgt een gevoel van doodgaan en je wordt of gek of je gaat dood. Als dat zich hecht aan mythische gegevens die ook levend in deze wereld zijn, dan praat je over situaties waarin je opgesloten raakt en er niet uit kan. Middeleeuwse kerkers, heksen die verbrand werden of in de rivier gegooid werden. Je praat over concentratiekampen. Je praat over gekkenhuizen. Als je daar veel mee bezig bent en door gefascineerd bent, dan is het toch van belang om te kijken hoe de geboorte heeft plaatsgevonden. En hoe lang dat geduurd heeft, hoeveel pijn er geleden is en hoe dat gegaan is. Het is in het Grieks de mythes van het eindeloze lijden waar nooit meer een uitweg uitkomt. Tantalus die berg opgaat, Sisyphus die met die zeef eindeloos bezig is. Dat is de tweede fase van grof. De derde fase is dat de ontsluiting er is en dat je eruit komt. En dat gaat gepaard onherroepelijk met veel pijn. En dat als je ervaringen hebt waarin je veel fysieke pijn hebt, waarin je voelt dat je er wel licht uit kan komen, maar dat het nog een hele tijd duurt, en je blijft vastzitten in de pijn van de geboorte, dan is het weer om te kijken van, heeft vervolg direct op die tweede fase, van luister, ga ik nou dood of ga ik nou niet dood? Maar de psychische vastheid wordt volgens Grof bepaald door de snelheid waarmee je door dat geboortekanaal bent gegaan. En of dat een tangbevalling is geweest, of dat een gewone bevalling is geweest, of dat wat strijd is geweest om geboren te worden. Als je het gevoel hebt dat het leven een titanengevecht is, als het leven een demonisch titanengevecht is, kijk dan naar de strijd in het geboortekanaal, zegt Grof. De vierde is dat je eruit komt en dat er een bepaalde opluchting plaatsvindt en dat het koord doorgesneden wordt, het geboortekoord. En dat geboortekoord doorgesneden wordt is als het ware dat je, dan ben je op jezelf. Dan komt daarvoor al de eerste schreeuw en dan komt het leven bij jou binnen. Dan ben je hier. Hoe was deze aankomst? Werd je welkom geheten? Door wie? Hoe ging dat welkom? Zaten er veel mensen om je heen? Was er bezoek? Was er juist geen bezoek? Bij welke vader en moeder en bij welke zusjes en broertjes kwam jij terecht? Dat is in de eerste weken een oorspronkelijke setting. Als je die goed beschrijft, beschrijf je, blijkt een levenssetting. Als je er diep genoeg in gaat. Nou, dit kan helpen bij het verwerken van trauma's. Dus het betekent als totaliteit dat de definiëring van wie wij zijn, de definiëring van hoe wij in de wereld staan en hoe wij conflicten behandelen, waar wij op zoek naar zijn om te overleven, dat daar de imprint van zijn vanaf het moment van de conceptie en daarvoor zelfs tot en met je vierde jaar. Tot en met je vierde jaar, dat is ontwikkelingspsychologie. Daarin kan je op allerlei scholen kan je zeggen hoe de conditionering plaatsgevonden heeft en waarom wordt vier jaar neergezet, omdat je dan in de gaten begint te krijgen of je een jongen of een meisje bent. En dat betekent dat je in de dualiteit ingedaald bent en dat je één van de twee bent. Ja, één van de polen waar je je mee vereenzelvigt. En dan begint het leven. Nou, daar kan ik nu verder op ingaan, dat doet er niet toe. Dit zijn de ontdekkingen die mij geholpen hebben om toch ietsje verder over de blauwdruk, zoals ik het noem, van het lot in te gaan. En ik heb dat helemaal uitgewerkt en ik raad iedereen aan die met dergelijke problemen zit, die ik net benoemd heb, om dat ook te doen. Nou, dit is hoe ver ik via conceptuele benadering met het lot gekomen ben. Daar is nog veel meer over te zeggen, maar dat is wijsbegeerte, dat is filosofie. Maar ik heb het ervaringsgericht willen houden. En dat is ook de manier waarop ik stof overdraag. Dat als het niet ervaringsgericht is en alleen maar filosofie, gedachtegangen, dan heb ik daar niks aan. Ik ben niet van die tak van sport. Ik vind het ook niet interessant. Maar dit is een ervaringsgericht iets waarvan ik het gevoel heb dat ik dat over te dragen heb. Dat was het voor vandaag.